Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam en ik wil het woord van God met u openen bij Titus. Na Timotheus, de brief aan Timotheus, vinden we de brief aan Titus. Titus had de opdracht gekregen van Paulus om het een en ander nog in orde te brengen daar. Op Kreta. En daar kwam hij nogal het een en ander tegen. Maar ik wil eerst twee versen met u lezen uit hoofdstuk 3. Die versen hebben we al geraakt een aantal weken terug al. En dat zijn van die versen die komen steeds terug. Misschien hebben we vers 4 ook moeten lezen. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus onze Heer, Jezus Christus onze zaligmaker. En als we dan even teruggaan naar hoofdstuk 1, dan krijgen we een klein beetje begrip wat er eigenlijk allemaal speelde daar op Kreta. En waarom dat deze woorden uit Titus 3 ook zo belangrijk zijn en zoveelzeggend zijn. Als we zien in Titus 1 vers 10, daarboven staat de dwaalleraars op Kreta. En dan schrijft Paulus, want er zijn ook veel opstandige mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Dus het zijn godsdienstige mensen, maar moet hun de mond snoeren, want ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst te maken eigenlijk. En een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, Cretenzen zijn leugenaars, altijd kwade beesten en luie buiken. En dit getuigenis is waar, wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. En zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken. Dat moet u even vasthouden, want daar gaan we nog naar kijken vandaag. Zij verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Je zou kunnen zeggen, in onze taal, een hopeloze zaak, een hopeloos stelletje. Maar voor de Heer is gelukkig nooit iets hopeloos. Maar dan gaat Paulus beginnen in Titus 3 vers 1 en dan zegt hij, herinner hen eraan, dus deze mensen, dus je kunt niet elk woord van God direct overplanten op je eigen persoonlijke situatie. Als hier staat dat die Cretenzen hoe ze waren, en dat is een vrij pittige beschrijving, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat dat voor ons allemaal geldt. Gelukkig zijn er onder ook jonge mensen die tot geloof gekomen zijn, tot wedergeboorte, voordat ze al die verschrikkelijke zonden gedaan hebben die hier beschreven worden van de mensen op Kreta. En dan is het altijd goed om te beseffen, ook als je het woord van God leest en dat hoort, tegen wie spreekt de Heer hier? Spreekt hij tegen een ongelovige, spreekt hij tegen een gelovige, spreekt hij tegen een persoonlijke persoon, of spreekt hij in zijn algemeenheid of heel specifiek tot u? En dan kan het ook nog zo zijn natuurlijk dat de Heer vanuit die algemene waarheden heel specifiek tot u, tot mij of tot ons spreekt en wat te zeggen heeft. Maar het is een probleem, als je dat zo hoort, gemiddeld genomen onder de prediking, dat sommige mensen die worden heel positief opgebouwd en anderen worden soorten neergedrukt. Dus wat doen wij met het woord van God? Dus natuurlijk de prediking enorm belangrijk. Wij moeten waken over de zielen van de gelovigen. Wij moeten waken over de zielen als oudsten en zeker ook als predikers. Maar het is ook belangrijk dat u uw oor als het ware gezalfd zijn. En dat je daar ook om bidt, elke gelovige. Dat je erom bidt dat je oren gezalfd zijn en dat je echt verstaat en opmerkt wat de Heere tot u te zeggen heeft. Want uiteindelijk is die prediker niet van belang of het nou Aris of Piet of Jan of Klaas, maar het gaat erom wat de Heere tot u te zeggen heeft, ook deze morgen. En dan zegt Paulus, die spoort Titus maar weer eens aan, en dan zegt hij, herinner haar eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Blijkbaar waren ze dat niet, want anders hoefden ze niet aan te sporen. Ze waren blijkbaar ook een beetje rebels tegen de maatschappij die boven hun gesteld was. En dat ze gehoorzaam zijn en tot elk goed werk bereid. Kijk, dat komt hier weer terug, hè, dat werk wat we net gelezen hebben. Hier staat dat ze tot elk goed werk ongeschikt zijn. En nou wordt er gesproken dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dus dat is een grote verandering. En dat is natuurlijk een gevolg van die wedergeboorte, wat we net gelezen hebben. En dan zegt hij dat ze niemand belasteren. Je kunt niet gemeenschap hebben met God. Je kunt niet gemeenschap hebben met de Heilige God. Je kunt niet gemeenschap hebben met de Heilige Geest en dan tegelijkertijd een andere belasteren. Dat is onmogelijk. Als je vol bent, wat we net gehoord hebben, Efeze 5 vers 18, vol bent met de Geest, zo staat het daar, met de Geest van God, dan kun je niet leven als iemand die lastert, die strijdlustig is. Dat is een direct gevolg. Als je vol bent van die Geest van God, dan is een direct gevolg dat je ook de werken van God gaat doen. Als je vol bent van de Geest van God, dan heb je liefde voor alle mensen. Want God heeft ook liefde voor alle mensen. En hij is die bron van goedheid, die bron van welwillendheid. Dus het is eigenlijk onmogelijk om jezelf te vergissen als je echt let op de werken die je voortbrengt. En denk dan even niet aan je buurman, maar denk even aan jezelf. Wat brengen wij voort? Wat brengt onze mond voort? Wat doen onze handen? En God die vraagt niet van die geweldige grote dingen. Hij vraagt dat je iemand een glas water geeft. Of dat je iemand een jas leent. Of wat het ook zijn mag. Dus als je vol bent van die Geest van God, van de Geest van Christus, dan heb je ook liefde voor iedereen. Dan ga je anderen niet belasteren. En dan ben je niet strijdlustig. Als je strijdlustig bent, dan hoort dat bij het vlees. Dat hoort bij een andere wereld. En dan zegt Paulus hier ook verder, maar welwillend, het goede willen doen. Als de Geest van God ons meer en meer gaat doortrekken, dan gaan we ook zijn wil als het ware kennen en zijn wil ook doen en ook ten uitvoer brengen. En dan spreekt hij hier een alle zachtmoedigheid bewijzen. Dus denk maar aan de Heer Jezus, het Lam van God die vol was van zachtmoedigheid. En dan ga je dat leven leven. En dan ga je dat bewijzen aan alle mensen. Dus niet alleen aan je broeders en zusters, maar ook aan de wereld rondom ons heen. Dan gaat de mens als het ware Christus in ons zien. En dan zegt Paulus, want ook wij waren voorheen. Hij zegt hij niet alleen over de Cretenzen, dan gaat hij zichzelf erbij betrekken. Ook wij, en ook Titus natuurlijk. En denk ook ons. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerte en hartstocht en levend in slechtheid en afgunst en hatelijk en elkaar hatend. Het is geen fraai beeld. En welk beeld komt hier naar voren? En ik heb al gezegd, er zijn ook lieve kinderen die al heel jong tot geloof komen en die bewaard worden voor vele zonden, voor vele ongerechtigheden. Dat is geweldig. Maar dit is eigenlijk de vrucht van een onbekeerd hart. Dit is de vrucht van een leven uit Adam. En daarom is die wedergeboorte zo belangrijk. En u kunt werken tot u in ons weegt en u kunt geweldig veel goede dingen doen. Maar hier staat eigenlijk de vrucht van dat oude hart. En dat was de toestand voordat Jezus kwam. Dat was de toestand voordat Christus kwam. Alle die zo godsdienstig waren. Of niet godsdienstig, maar ook die zo geweldig hun best gedaan hebben om de wet van Mozes te houden, die is dat niet gelukt. Maar toen kwam Christus. toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, openbaar kwam, toen Christus kwam naar deze wereld. En toen staat hier, hij maakt ons zalig, hij maakt ons gelukkig. Hij, hè? Wij niet, hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid, dus we worden nooit zalig door werken die wij gedaan hebben. Let goed op, als hier gesproken wordt over elk goed werk en over geloof en werken, waar we zo nog naar gaan kijken, dan zijn dat niet de werken om rechtvaardig te worden, maar dat zijn de werken eigenlijk vanuit de nieuwe bron van de rechtvaardigheid. Ons oude hart, dat oude leven wat we als goed is begraven hebben in dat watergraf, ons oude hart, dat produceert al deze slechtheid die hier beschreven wordt. En als je nou al deze dingen nog niet gedaan hebt, omdat je jong bent, prijs de Heere daarvoor, dan toch moet u wederom geboren worden, omdat het hart van u hetzelfde is als het hart van al die mensen die opgewassen zijn en die deze ongerechtigheden wel hebben volbracht. Daarom is het altijd nodig om opnieuw geboren te worden. Maar hij heeft dat gedaan vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. En er wordt over die wedergeboorte niet zo heel veel gesproken in de Schrift, maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk belangrijk. Daar staat of valt eigenlijk alles mee. Want God kan natuurlijk niet wonen in dat hart wat niet wederom geboren is. Hij kan niet wonen daar waar de zonde is. Dat hebben we gezien in het paradijs. Er kwam scheiding tussen God en de mens. Die gemeenschap werd verbroken. Het goddelijke wat eigenlijk in Adam was, want hij was een zoon van God, zo staat het ook beschreven. Het goddelijke wat eigenlijk in Adam was, dat verdween. En er kwam scheiding tussen Adam en tussen God. En hij werd verdreven uit het paradijs. Hij werd verdreven uit die heerlijkheid van God. Dus er kwam scheiding. En toen moest die mens verder als een levende ziel, want Adam werd een levende ziel. Dat wat er aan geest nog was, dat zakte in zijn ziel en dat werd een zielsmens. En daarom is het voor ons ook zo belangrijk dat we voortdurend, wat we vanmorgen hoorden, voortdurend vervuld worden met de geest van God. Want anders zakken wij weer terug in de ziel. Ook als je door genade de doop in de Heilige Geest hebt ontvangen, en dat is heerlijk. En van sommigen mag je dat niet zeggen, want die hebben daar een heel ander beeld bij. Door Nederland gaat er ook zo'n streep. En sommigen die hechten daar te veel waarde aan. Als je gedoopt bent in de geest, dan is alles goed. Nee, wat we vanmorgen gehoord hebben, ook van Edward, dan zegt het woord, we moeten voortdurend, dat staat er eigenlijk, voortdurend vervuld worden met geest. Als ik het scherp zeg, dan staat eigenlijk niet Heilige Geest. Er staat geest. En natuurlijk is dat de geest van God. Maar dat betekent dat wij geestvervulde mensen moeten zijn. Dat betekent dat wij door de geest moeten leven. En als je door de geest leeft, dan kan er die gemeenschap zijn met God. Zoals Johannes dat zegt in 1 Johannes 1. Hij zegt, wij zeggen jullie deze dingen, wij schrijven deze dingen, omdat jullie met ons gemeenschap zouden hebben. En onze gemeenschap is dan met de Vader en met de Zoon. En omdat God geest is, kun je alleen die gemeenschap hebben natuurlijk vanuit de geest. Door de geest. Dat is de bron. En dan gaat het er in ons leven om, broeders, zusters. Uit welke bron tappen wij? Tappen wij uit die bron van enkel goedheid? Die bron van welwillendheid? Die bron van leven die God zelf is, die Christus is? Of moeten wij nog putten uit dat oude hart? Nou, al zijn we de meest humane mensen in deze wereld, dan blijft dat toch ten hoogste een goed mens. Want het kent nooit dat leven vanuit God. Het kent nooit die volle liefde. Het kent nooit die volle kracht. Het kent nooit die volle zachtmoedigheid. Het kent nooit die onbaatzuchtigheid. Het kent nooit dat leven van God. En daarom wordt hier gesproken over wedergeboorte. Opnieuw geboren. En we weten dat de Heer Jezus dat uitlegt aan Nicodemus in Johannes 3. En de Nicodemus die begrijpt het niet. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ja, op grond van de schrift, en je bent een leraar Israëls, had je dat moeten weten. En als jij het nou niet weet, hoe kan het volk dat dan weten? En daarom spreekt de Bijbel daar ook over, al vroeg ook in Jeremia en Ezekiel 36, Jeremia 31, over dat nieuwe verbond. Dat leven door de geest, dat nieuwe verbond, dat leven vanuit God, die opnieuw, als het ware, die verbintenis moet hersteld worden, die verbintenis die verbroken was in het paradijs, die moet in Christus hersteld worden, zodat Christus, de nieuwe Adam, de tweede Adam, de bron wordt van ons leven. En dan zie je dat al die zonden, al die foute werken, al die verkeerdheden, alles wat Paulus hier beschrijft, wat het woord van God ons hier beschrijft, dat dat achter ons gelaten kan worden. En dat het niet langer nodig is om diezelfde werken te blijven doen, die zonden en noem alle dingen maar op, omdat die zaligmakende genade van God is verschenen om ons daarvan af te brengen. Wedergeboren, opnieuw geboren, door water en geest, zegt de Heer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen door het woord en door de Heilige Geest. En wanneer word je nou wederom geboren? Er is soms ook zo'n verwarring, ook onder de kinderen van God. Wel, je wordt wederom geboren als je tot bekering en geloof komt. Dat is wat de Heer Jezus ons uitlegt. En wat die de apostel ook de opdracht meegeeft om die boodschap te prediken. Het is natuurlijk logisch dat de mens zichzelf opnieuw wederom geboren kan doen worden. Zoals een baby die niet kan bepalen dat hij geboren moet worden. Dat is gebeurd door zijn ouders. Natuurlijk onder de zegen van de Heer, maar dat komt door de ouders. Nou, zo is het ook met de wedergeboorte. Dat is een werk van boven. Dat is een werk van God. Dat is niet de werk van u, niet de werk van mij, dat is niet op grond van onze daden van rechtvaardigheid, dat is een werk van God. Maar u kunt natuurlijk ook al zitten wachten van de Heer, ik moet wederom geboren worden, heb ik gehoord, wil u het maar doen? Nee, de Bijbel zegt dat wij wel iets moeten doen. Die baby moet dus waar ook werken om naar buiten te komen. En zo moeten wij ons bekeren en geloven. Geloven waarin? In jezelf? Nee, geloof in de Heer. Geloof in het evangelie. Geloof in Christus. Geloof in de Zoon van God. En moet u dan niet eerst overtuigd worden van zonde? Ja, zegt Jezus. De Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen van zonde. Van gerechtigheid, van oordeel. En dan zegt hij van zonde, omdat ze mij niet geloven. Heeft hij niet over de zonden. Heeft hij niet over onze onrechtvaardigheden. Maar hij heeft het over de zonde om niet te geloven in Christus. Zoals vele Joden dat niet deden natuurlijk. Johannes 1 vers 11, hij kwam tot de zijnen. Tot het volk Israël, tot zijn lijfelijke broeders als het ware. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, niet aanvaard. En dan gaat het schrift verder, maar alle die hem wel aanvaarden, wel aannemen, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Want als wij dan wederom geboren worden, uit wie worden we dan geboren? Wel uit God. Dat is niet ons lichaam. Dat is niet het vlees. Ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest als hij bij ons komt wonen. Maar dat is geboren worden uit geest. We krijgen een nieuwe geest. Daar spreekt de Bijbel over. En die nieuwe geest die kan in contact komen met God. Zoals Paulus ons dat leert ook in de Korintherbrief. Wie zich aan de Heere hecht, met de Heere verenigt, die wordt één geest met hem. En dat is, broeders en zusters, de kracht. Dat is het kanaal. Dat is de inspiratiebron. Dat is onze voeding. Maar dat moet ook altijd, alles in het leven komt tot stand en moet in stand gehouden worden. Zo is het ook in de relatie met God. Daarom moeten we voortdurend vervuld worden met die geest door de gemeenschap met God. Door de gemeenschap met de Vader en met de Zoon door de Heilige Geest. En dan staat er hier dat God die Heilige Geest in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus onze Heere, opdat we erfgenaam zouden worden, enzovoort, enzovoort. Dan wil ik nu even gaan met u naar Jacobus 2. Al die twijfel die er soms is in het leven van de kind van God, lieve broeders, zussen, dat is niet nodig. Dat is niet uit de Heere. De Heere zaait geen twijfel. De Bijbel zegt twijfel is ongeloof en ongeloof is zonde. De Heer is niet de bron van zonde. Twijfel komt van de tegenpartij. Dus van de tegenstander. Opdat ge weet, zegt 1 Johannes 5, vers 13, opdat gij weet. Ik zal het opzoeken dat ik het goed voorlees. 1 Johannes 5, vers Petrus. Deze dingen heb ik geschreven in Johannes 5 vers 13 aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus u bent tot geloof gekomen in God, in de Zoon. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Dat wil de Geest doen. Dat wil God doen. Dat wil de Geest alleen niet doen, maar dat doet hij ook. Kijk, dat zie je in vers 11 en dit is het getuigenis. Als je nagaat wat het getuigenis is, dan begint dat al heel vroeg in de Bijbel. In Exodus lezen we al over de getuigenis, dat zijn de twee tafelen die in die ark liggen. Het is getuigenis van God. En dan wordt er gesproken van de tabernakel der getuigenis en van de ark der getuigenis. En Jezus spreekt daarover. Daarom, God geeft niet een lege dop, God geeft een realiteit. God is een God van de werkelijkheid. God die is niet van de theorie, maar van de praktijk. En wij zijn soms zo theoretisch. Wij kunnen soms ook zo geweldig theologiseren. Maar als ik het niet zie in uw leven of in mijn leven, met alle respect gesproken, dan heb ik daar niks aan en dan ben ik uiterst voorzichtig. Wat hebben we eraan? En wij kunnen natuurlijk niet bewijzen vanuit onze ervaring, vanuit ons werk, dat de gemeente straks opgenomen wordt. Daar moet je de schrift voor hebben. Zo zijn er vele dingen, dan heb je alleen het getuigenis van het woord van God. Maar als het gaat over ons dagelijks leven, dan is daar een getuigenis wat zichtbaar moet worden in ons leven. Uit onze werk, uit onze handel, uit onze wandel. Dus God wil getuigen. Die geeft geen twijfel, die zaait geen twijfel, die zaait geen ongeloof. Want hij roept ons op te geloven. En dit is getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Zie je het weer? God doet dat. En dit leven is in zijn Zoon. In Christus. Sommigen die leren dat je eerst wederom geboren moet worden voordat je Christus kunt aanvaarden. Dat is natuurlijk onmogelijk. Want leven is in de Zoon. We kunnen niet tot leven komen buiten Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg. Er is ook geen derde weg. Gods woord is helder. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Ziet u, daar gaat het om. Het gaat om de Zoon. En het leven, dat openbaart zich. Het leven is geen dode letter. Paulus waarschuwt ervoor in 2 Korinthe 3. Voor een dode letter. Dat is wat, daar zegt hij zelfs, de letter dood. Dus de letter vanuit het woord die wij gebruiken, die kan de dood voortbrengen. Als dat op een onjuiste manier gebeurt. Als dat niet gebeurt onder de leiding en de zalving en inspiratie van uw Heilige Geest, en dan zal het de dood voortbrengen, niet alleen in uzelf, maar ook in de mensen waar die u benadert, waar u mee spreekt. En daarom waarschuwt Paulus zo vaak tegen die zinloze discussies. Ook in 2 Timotheüs 2, daar waarschuwt hij voor. Voor ijdele praat als het ware. Voor al die klanken. Hij heeft daar niks mee. Het gaat om het leven. Het gaat om de Zoon. En deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van Zoon van God, omdat u weet, en de enige die dat in uw hart kan schrijven, dat is de Heer door het woord en door de Heilige Geest, dat is God zelf. Je moet dat schrijven in ons hart. En als je dan twijfel hebt, bekeer je ervan en ga naar de Heer. De Heer, schrijf het in mijn hart. Graveer het in mijn hart. Dat is het nieuwe verbond. Dat is zo heerlijk dat je het niet alleen in je hoofd hoeft te weten, maar dat je het ook in je leven mag ondervinden. We waren onderweg naar Jacobus 2. Jacobus 2. Bij vanaf vers 14. En waar het maar eigenlijk om gaat, broeders en zusters, vandaag, eigenlijk alle dagen in ons leven, dat ons leven een getuigenis is voor de Heer. Dat het een getuigenis is van de Heer. Dat zichtbaar en tastbaar is wat hij doet in ons leven. Want daar heeft de wereld behoefte aan. De wereld heeft geen behoefte aan mooie praatjes. En de wereld heeft ook geen behoefte aan, als wij rollend over straat rollen, dat we allemaal heel theologisch zijn en heel godsdienstig, weet ik veel allemaal, de Heere. De wereld heeft behoefte aan de Heere God zelf. De wereld heeft behoefte aan Christus zelf. En dan is er een combinatie die niet uit elkaar te trekken is, en dat is woord en daad. En daar spreekt ook Jacobus over. En dan zegt hij in Jacobus 2 vers 14, wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft? Wat voor nut heeft het als je zegt, nou ik ben een christen, mag ik het zo zeggen vandaag, en het is niet te zien. Dan staat hier Jacobus, en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? Eigenlijk zegt hij gelijk al van niet natuurlijk, maar dat komt straks tevoorschijn. Uit het woord. Als er nu een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. Zie je dat? Jacobus die komt niet met hele hoogdravende woorden. Hij zegt niet, als je nou niet mooi kunt bidden. Of als je niet geestelijk kunt spreken. Of dat je niet kunt vertellen dat God dit gedaan heeft in jou. En als je, of je, als je die ervaring mist. Daar heeft God het helemaal niet over. Want dit is het woord van God, hè. Die spreekt door Jacobus. Heel de schrift is door God geïnspireerd. Zo praat God met u, met mij, met ons vandaag. En dan vraagt hij niet van die hoge dingen. De Heer die weet precies wat voor volk, als het ware wat voor vlees dat hij in de kuip heeft. Die weet hoe wij zijn als mensen. Hij vraagt van ons geen onmogelijke dingen. Hij vraagt eenvoudig, als je nou een broeder of een zuster hebt die gebrek heeft aan kleding of aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Wij zouden vandaag zeggen, dat is vrome praat. Maar dat is niet de ware vroomheid. Sommigen die zeiden tegen alle vroomheid, nee, er is een ware vroomheid en een valse vroomheid. En dan zegt de Heer hier, zo moet je niet praten. Dan zeg je, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Meestal komt dat voor broeders en zusters als je zo praat. Dan zeggen ze, hoe is het met je? En soms dan vragen, wat wil je horen? Nou, dan worden ze al een beetje wakker. Dan denken ze ook, ik moet voorzichtig zijn. Nou, en dan zeggen ze, hoe is het met je? Stel, je hebt behoefte aan kleding. Of je hebt het koud, je kunt je rekening niet meer betalen. Of je bent ziek, of je bent je baan kwijt. En misschien is er nog veel meer ellende in je leven. En dan... Ja, dan komt er zo'n vrome opmerking en dan gaan ze verder, want dan zitten ze niet op de wachten. Zo moet het bij ons niet zijn. Als wij vragen aan iemand met belangstelling hoe het met die broeder of die zuster gaat, dan moeten we ons hart daarvoor openstellen. En misschien horen we een heleboel ellende of nadigheid. En laten we dan ze niet met een kluitje in het riet sturen. Nou, ik zou voor je bidden, hoor daar, en je gaat naar huis je vergeten. Dan moeten we ons hart daarvoor openstellen en dan moeten we kijken of we iets voor die broeders en zusters kunnen doen. En dan mogen we aan de Heer vragen, Heer, kan ik iets voor die broeders en zusters betekenen? Wat kan ik voor hun doen? Dat kost iets van je. Dat is wat Jacobus hier bedoelt. Dat is wat God bedoelt. En als je het wel hebt en je kunt het niet en je geeft het niet, wat voor nut heeft dat geloof dan? Dat is wat God van ons vraagt. En zo is ook het geloof, als het geen werken heeft. Hoor goed wat hier staat. Als het geloof geen werken heeft, als het alleen uw verhaal is, uw theorie, en het klinkt mooi en het klinkt prachtig, maar als het als het ware geen handen en voeten krijgt, dan is het dood. Nou, de dood is iets anders dan het leven. We waren net ontsnapt uit die dood, toch? Uit die doodstaat. We waren toch wederom geboren. Wel, dat moet dan zichtbaar worden. Zo is het geloof wat geen werk heeft in zichzelf dood. Dus als we zeggen dat we een christen zijn, als we zeggen dat we gelovigen zijn, nou prijs de Heer, maar dan moet het ook zichtbaar en tastbaar worden in ons leven. Mag ik het zo eens zeggen? Maar nu, want er komt nog iemand die zegt, ja maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Dus dat is de ongelovige die zegt, ik heb wel de werk, ik doe die werken van barmhartigheid. Dan is het toch goed? Maar Jacobus die zegt hier, laat mij dan uw geloof zien uit uw werk en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. Met andere woorden, geloof en werken horen bij elkaar. Als je alleen je goede werken doet zonder geloof, maakt het u ook niet zalig. Dan heeft het ook geen zin. En dan zegt Jacobus, U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Dus wij hebben natuurlijk allemaal geleerd, of tenminste de meeste van ons denk ik, allemaal geleerd dat we door geloof gerechtvaardigd moeten worden. Maar dat wil niet zeggen dat het is waar, maar dat wil niet zeggen dat het alles is. Wij moeten ook verstaan wat God daarmee bedoelt. En dat is natuurlijk gepredikt vooral tegen de valse leer dat we door werken zalig zouden kunnen worden. Maar we moeten de hele schrift laten staan en tot ons door laten dringen en kijken hoe God dat bedoelt. Dus die demonen geloven ook, zegt Jacobus, en ze sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Hij herhaalt het nog een keer. Begrijp dat nou eens, zegt Jacobus. Je kunt allemaal zondags bij elkaar komen en heerlijk gaan zitten zingen en prijzen, ze zijn allemaal lief en aardig. Maar als er dan onder ons iemand met een nood is, of dat er nou een jas is, of eten, of een geestelijke nood, of wat het ook allemaal zijn mag, en het laat ons koud, dan gaan we naar huis en we laten dat allemaal achter ons, dan zegt de Heer eigenlijk, je geloof is dood. Ja, het woord van God is scherp. De scheid van één, ziel en geest, gericht en merk, gedachten en overleggen van ons hart. Dus laten we beproeven dat ons geloof levend zal zijn. En het is niet te moeilijk, we hebben het gezien, het is eenvoudig. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Met andere woorden, als Abraham niet bereid was geweest zijn zoon te offeren. Als hij de volgende morgen niet vroeg die ezel gezadeld had en Isaac meegenomen, dan had zijn geloof schipbreuk geleden. Dat is eigenlijk wat Jacobus zegt. Ziet u wel dat het geloof, Abraham wordt geschetst hè, door Paulus in Galaten 3 en 4, heeft hij het over de Abraham, de vader van alle gelovigen is. En dan zegt hij, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken? En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Dus het is niet of. Dat is in de discussie zo vaak. Dat kan ook in je eigen hoofd zijn of in je eigen leven zijn. Het is niet of. Het is en. Het is en God en wij. Het is en Christus en de Vader. Het is en Christus en de gelovigen. Het is alle twee. Wij zijn van belang. Wij zijn van betekenis. En dan, Jacobus die zegt hier niet dat God dat allemaal doet door u heen. Jacobus die zegt niet, u bent een willoos werktuig. Jacobus zegt hier niet, ja, je kunt niks. Nee, hij zegt gewoon dat uit ons geloof de werken voort moeten komen. Dat is wat hij zegt. En die werken zijn niet moeilijk, dat hebben we gezien. En bij Abraham is het volmaakt geworden uit de gehoorzaamheid die hij bracht aan de Heer. En de schrift is vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij werd zelfs een vriend van God genoemd. En dan zegt Jacobus, u ziet het dus dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En hier komt dan de verwarring. Hè? Ja, we kunnen toch niet door onze daden zalig worden? Ja, dat kan ook niet. Maar een geloof zonder werk is dood. Dat is wat Jacobus ons wil leren. Dus als wij geloven, moet er iets uit voortkomen. Als het ware, er moet vrucht uit voortkomen. Je kunt niet in de wijnstok blijven en geen vrucht dragen. Dan wordt er op den duur, zegt de Heer, dan word je zelfs afgehaakt en weggegooid in het vuur geworpen. Dus laten we alert zijn, laten we onszelf niet voor de gek houden. En laten we onszelf ook in dwaze eisen opleggen. Let hier op, heel eenvoudig, zoals Jacobus dat zegt, is Rachab de hoer niet op dezelfde manier het werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan. Dus die heeft ook wat gedaan. En ze is zelfs in de rij opgenomen waaruit de Heer Jezus tevoorschijn is gekomen. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Ik wil nog even met u naar Johannes 5. Ik wil even naar de Heer Jezus kijken met u. Want hij is natuurlijk altijd de belangrijkste. De belangrijkste persoon in ons leven. De belangrijkste persoon van de Bijbel. Altijd wordt er over hem gesproken, over de Messias. Ook in de profetische geschriften, in het Oude Testament. Het gaat altijd om de Zoon, die het leven is. Het is zo heerlijk als we mogen leren van de Zoon en dat de Schrift getuigt van deze Zoon van God. En kijk dan in Johannes 5. Misschien dat we het ook wel kunnen begrijpen, broeders en zusters, als ons lichaam nu een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19 geloof ik. Hè? Dat ons lichaam nu een tempel is van de Heilige Geest. En als de Geest van God in ons woont. Denk je dat die Geest, die de Geest van het leven is. Dat die dan de rest van ons leven stil zou kunnen zitten. Of dat hij alleen bezig zou zijn om ons als het ware een waterhoofd te geven vol met kennis, zonder dat hij zijn liefde zou betonen door u heen naar anderen toe. Zonder dat hij zou laten zien dat hij zachtmoedig is en dat hij nederig is en dat hij barmhartig is. Zou dat dan verborgen kunnen blijven dat hij de kracht van God is? Als we dan zien in de Korinthebrief, 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14, die gaven van de Heilige Geest, hoe hij die uit wil delen. Want hij is gekomen om Christus te verheerlijken. Wij verheugen ons zozeer dat hij de trooster is die bij ons gekomen is. Om in ons te zijn en bij ons te zijn en de macht, daar mogen we ons zeker in verheugen. Maar zijn hoofdtaak is om Christus te verheerlijken. In u, in mij en degene die hem nog niet kennen. Want die roept die trekt die ook vanmorgen. Kom tot mij, zegt Jezus. En dan geeft hij leven. En dan zien we hier, Jezus is gekomen en hij heeft ons een voorbeeld gegeven. En dan zegt hij in Johannes 5, vers 30, ik kan van mezelf niets doen. Hij was ook mens geworden. Zoals ik hoor, oordeel ik. Dus hij verstond de stem van God. Het is voor ons ook van belang dat wij de stem van God verstaan. Dus Jezus, dat zegt mijn schapen, horen naar mijn stem. En dan zegt hij, zoals ik hoor, dat is waar, zoals je hoort van de Vader, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil. Dus voor ons een aansporing ook vanmorgen, broeders, zusters, dat we niet meer onze wil zoeken, maar Gods wil. En dat we dat niet één keer doen als we dienst hebben, of als we een bidstond houden, maar dat dat ons leven kenmerkt, dat dat ons leven doortrekt, dat we leven voor Hem en voortdurend zijn wil zullen zoeken. En niet de wil van onszelf, niet de wil van die oude mens, of niet van die nieuwe, maar de wil van God. Ik zoek niet mijn wil. Hij kwam om te dienen. Hij kwam om de wereld te redden. En als Hij die Christus in u woont, als Hij die Christus in ons midden is, dan zal Hij nog steeds datzelfde willen doen, want Hij is niet veranderd. Hij is altijd hetzelfde. Vandaag en morgen tot in alle eeuwigheid. En daarom zoekt hij reine kanalen, daarom spoort die Bijbel ook de gelovigen aan. Daarom geeft Paulus dat onderwijs aan Titus en dat hij dat doorgeeft. En daarom heeft hij ook het woord van aan Jacobus gegeven. En dan zien we hier die Christus, dan hier zien we die Zoon van God, die niet komt om zijn wil te doen, maar de wil van de Vader die hem gezonden heeft. En dan mag je denken aan die woorden uit Johannes 15 vers 16, waar de Heer Jezus zegt, niet gij hebt mij u uitverkoren, maar ik u. Waarvoor? Omdat je zou heen gaan en vrucht dragen. We mogen de hele Bijbel, die mogen we niet versmallen tot alleen het stuk van de rechtvaardigmaking. Of tot het stuk van de heiliging. Of tot het stuk van de doop en het leven door de geest. De hele schrift is van God ingegeven. Vanuit Genesis 1 tot Openbaring toe. Maar Hij, de Zoon, die is het leven. En niet alleen toen Hij op aarde was, maar Hij is er vandaag in de gemeente van Christus in zijn lichaam. Waarvan Hij het hoofd is. En daarom is Hij altijd verbonden met het lichaam, ook als je het voelt of niet voelt. Hij is verbonden met het lichaam. Want wat zou een hoofd zijn zonder lichaam? Dat zou net zoiets zijn als een lichaam zonder hoofd. Dat is onmogelijk. Hij heeft de discipelen beloofd, ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Als u zich daar niet van bewust bent, ga dan opnieuw naar de Heer en zeg, Heer, geef me die bewustheid. Dat u in mij bent en dat u bij mij bent. En dan zegt Jezus, ik van mezelf getuige, is mijn getuigenis niet waar. Maar het is die ander. Dat is eigenlijk wat boven mijn boodschap heb staan vandaag. Dus het getuigenis van die ander. Dus het getuigenis van de geest van God. Dus het getuigenis van het leven van God. Wij moeten bereid zijn om een kanaal te zijn. En dan hoef ik niet van mezelf te getuigen, God zal van mij getuigen. Dan hoeft u niet van uzelf te getuigen, God zal van u getuigen. En uw broeders zullen van u getuigen. Die zullen getuigen als daar het leven van God zichtbaar in wordt. Want die proeven dat. Ook als u het zelf misschien kwijt bent. Of niet voelt. Dan zullen anderen van u getuigen. Dat die vruchten, die kenmerken, die werken van God zichtbaar zijn in je leven. Er is een ander en daar staat hij met een hoofdletter, die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. Broeders en zussen, dat is mijn diepe verlangen. Dat hij van ons zal getuigen, dat ons getuigenis waar is. Dat het waarachtig is wat wij doen. Dat het waarachtig is wat wij spreken. Dat er geen vorm van dubbelzinnigheid meer zal zijn in onze taal. Geen vorm van huichelarij of van vroomheid die vals is. Maar dat er oprechtheid zal zijn als een vrucht van die wedergeboorte. Als een vrucht van het leven wat vanuit God is. Maar het is ook logisch dat alles onderhouden moet worden. Die rank die moet ook dagelijks in die wijnstok blijven, als valt die toch af. Zo is het ook met de gelovigen. Zo is het ook met de kinderen van God. Die moeten dagelijks, wij moeten dagelijks, broeders en zussen, in de gemeenschap blijven met God. En dan zal Hij van ons getuigen. Dat hoef je zelf niet te doen. Je hoeft niet rond te lopen en zeggen, see me. Dat is helemaal niet nodig. Je hoeft niet te vertellen hoe groot jouw daden zijn. Je hoeft niet te vertellen wat jij kunt. Je hoeft niet te vertellen wat jij allemaal weet. Je hoort aan met oude leven. Kun je allemaal laten liggen. Dan krijg je tijd voor de Heer. Hou je tijd over. Om naar de Heer te luisteren. Dan is een ander die van mij getuigt. En dat getuigenis is waar. Maar dat getuigt ook. Dat dat getuigenis waar is. En dan zit u met mensen naar Johannes gestuurd. Johannes de Doper. En hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van de mens. Maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Hij was de brandende lamp enzovoort. Dan zegt hij van 36. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. En wie uit de mensen geboren was, zegt de schrift, was er geen grotere profeet dan Johannes. Maar de kleinste koninkrijk van God is nog groter. Zie dan de rijkdom waarmee je begenadigd bent, dat je tot geloof, tot wedergeboorte bent gekomen in Christus. En wat zegt dan de Heer Jezus? Mijn getuigenis is groter, want de werken die de Vader mij gegeven heeft, ziet, hier gaat het weer om de werken, om de werken die de Vader mij gegeven heeft, om die te volbrengen, juist die werken die ik doe. We weten van Johannes de Doper wat hij gedaan heeft. Hij was de wegbereider voor Christus. We weten dat hij velen gedoopt heeft, de doop van bekering. We weten dat hij een stem was van God. Hij heeft geen één wonder gedaan. Hij had een andere taak als Jezus. En dan zegt Jezus hier, juist die werken die ik doe, die getuigen van mij, dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, dat is getuigenis, broeders en zusters, wat vandaag in het lichaam en de wereld moet klinken. Het getuigenis van Christus. Dat zichtbaar en tastbaar wordt, dat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem. En dat we niet uit onszelf leven, maar uit Hem. En dat we niet door onszelf leven, ook niet door mensen, maar door Hem. Door God. De gemeente van God is toch een geestelijke gemeente. Dan moet de Heer het ook in ons midden zijn. Dat is wat God verlangt. Jezus is niet gekomen ons een karig leven te geven. Hij is gekomen ons te geven leven dat in overvloed. En misschien dat u het nog niet te volle kent. Nou, strek u daar naar uit. Misschien bent u nog niet altijd op de top. Ik tenminste niet. Maar ik strek me daar naar uit. Ik denk niet dat ik het gegrepen heb, zegt Paulus. Maar ik strek mij uit. Ik vergeet wat achter mij is. Want dat is toch allemaal ellende en drek. Maar ik strek mij uit. Naar datgene dat voor mij ligt. Nou laten we naar Paulus volgen. Die zegt, volg mij na. Zoals ik Christus navolg. Amen. We willen samen bidden. Vader, we willen u zo bedanken voor uzelf. En voor uw Zoon. Voor de Heilige Geest. Hier ook voor elkaar. Ook voor het woord. Dank u dat u een levende God bent. Dat u een waarachtige God bent. En Heer, dat we u mogen danken als we wederom geboren zijn. Maar dat we u ook mogen danken als we het nog niet zijn, dat u het wilt bewerken. Want Jezus, u kwam niet om ons te oordelen, maar om ons te redden. U kwam, Heer, om ons te geven het leven. Halleluja. Geprezen zijn uw machtige, wonderbare naam. Vader, we willen u danken voor de Heilige Geest die het woord zal toepassen in ons hart. Want Heer, ik wil u danken dat ons werk in de Heer nooit vruchteloos is. Heer, ook al het soms even duren, dus Jesaja 55 dat zegt, uw woord is als... Ja, het heeft nodig de regen en de sneeuw, als het ware, of God, om te ontkiemen. Het kan daar soms even liggen. Maar het zal doen wat u behaagt. Heer, daar willen wij u verdanken, daar willen wij u voor prijzen. Dank u, Heer, voor de realiteit. Heer, dat het niet iets vaags is, niet iets ongrijpbaar, niet mystiek. Maar dat het heel helder is, zo'n machtige, wonderbare God. Ja, Heer, dat ons geloof en werken mogen samengaan als een tweeënheid. Wij danken u en wij aanbidden u, Vader, in Jezus' naam. Amen.